Onderweg, jaargang 2, nummer 1, 9 januari 2016. Presentatie Marie van de Beukel van Berkum. Inhoudsopgave. Het thema is Bijbellezen. Bijbellezen doe je zo. Artikel 1, thema Bijbeljaar 2016 door Helene Sietsma van Loo. Artikel 2, nieuws. Artikel 3, in beeld, Marjoke Verschuiling Hartog. Artikel 4, praktijklokaal. GKV Dalfsen Oost, hoe lees je de Bijbel? GKV Zuid-Laren hanteert privacyreglement kerkdiensten. Samenwerken in Zeeuws-Vlaanderen. CGKV Nijmegen benoemt kantoor. Artikel 5, thema, opinie. De Bijbel in goede handen, door Ad van der Dussen. Artikel 6, thema, interview. We moeten het woord van God levend maken, dat deed Jezus ook. Door Elke van den Berg Poortvliet. Artikel 7, redactioneel. Goudmijn, door Ad de Boer. Artikel 8, geloofspraktijk. Thema, Bijbellezen op de manier van de Lectio Divina, door Jos Dauma. Artikel 9, thema, reportage. Bijbellezen promoten in de gemeente, door Helene Sietsma van Loo. Artikel 10, nieuws. Artikel 11, opinie. Win de mens van nu voor Christus, door Matthijs Haak. Artikel 12, woordzoeker. Groot denken van God, door Jan Mudde. Artikel 13, column, pot dicht, door Eline de Bo. Artikel 14, missionair. Gastvrij voor God, door Pieter Wierenga. Artikel 15, thema, bijbelstudie. Boeken met spirit, door Rob van Houwelingen. Artikel 16, thema, geloofspraktijk. Bijbellezen in je gezin, door Janneke Burger Niemeyer. Artikel 17, stimulans. Boek, film en andere mediabesprekingen. Rechten, deze gesproken uitgave is uitsluitend bestemd voor eigen gebruik door mensen met een leesbeperking. Deze uitgave is geproduceerd door de CBB, Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden. Alle auteursrechten op deze gesproken uitgave berusten bij de CBB. Kopiëren, uitlenen of doorverkopen aan anderen is niet toegestaan. Colofon. Redactieadres. Redactie onderweg. Het Hazenveld 1151. Postcode 3862. Xantippe Anna, Nijkerk. Telefoonnummer 033-750-6787. E-mail redactie@onderwegonline.nl. Met vragen over deze gesproken uitgave kunt u terecht bij de CBB, postbus 131, postcode 3850, Anna Cornelis Ermelo. Telefoonnummer 0341-565499. E-mail info@cbb.nl. Annotatie. Onderweg maakt thematische nummers rond persoonlijk geloof, gemeente zijn en samenleving, uitgewerkt in een diversiteit aan journalistieke vormen. De betekenis voor de rol van de plaatselijke gemeente zijn dominante uitgangspunten van de artikelen. Naast themaartikelen bevatten de nummers vaste rubrieken rond de ontwikkelingen in en tussen de NGK en GKV, jeugdwerk, missionair kerk zijn en geestelijk leven. Onderweg verschijnt 24 keer per jaar. Een abonnement kost €17 per jaar. Deze uitgave heeft 1 niveau. U kunt navigeren op artikel. Artikel 1, thema. Bijbeljaar 2016. Door Helene Sietsma van Loo, redacteur van Onderweg. In 1469 wordt in Rotterdam een jongetje geboren uit een onwettige verhouding van een priester met zijn huishoudster. Geert Geerts, beter bekend als Desiderius Erasmus, is hun tweede zoon en de eerste schrijver in Europa die kan leven van zijn pen. Zijn klassieker, Lof der Zotheid, steekt de draak met theologen en geleerden van zijn tijd. maar met de Bijbel viel volgens Erasmus niet te spotten en daarom nam hij het op zich om het Nieuwe Testament opnieuw in de grondtaal, het Grieks, uit te geven. Erasmus' Bijbeluitgave verscheen in het jaar 1516 en droeg bij aan de ontwikkelingen die een jaar later leidden tot de Reformatie. Had Geert het vermogen bezeten om 500 jaar vooruit te kijken, dan zou hij in de wereld nog steeds veel dwaasheid hebben waargenomen. In die zin is de 21ste eeuw niet veel anders dan de 16e. Maar wat betreft het lezen van de Bijbel heeft er een ware revolutie plaatsgevonden, die Erasmus zou doen omkeren in zijn graf. 100 jaar na zijn overlijden verscheen de eerste volledige Nederlandse Bijbelvertaling, waarvan het Nieuwe Testament gebaseerd was op zijn Griekse uitgave. Sinds de tweede helft van de vorige eeuw volgden de nieuwe vertalingen en de uitgaven van allerlei doelgroepen Bijbels elkaar in rap tempo op. Tegelijkertijd vond er een andere, tegengestelde ontwikkeling plaats. Een boek van pakweg 1500 pagina's lezen, en dan ook nog zonder plaatjes, staat volledig haaks op de manier waarop we tegenwoordig informatie tot ons nemen en overdragen. Aandachtig lezen gebeurt steeds minder, en Bijbellezen is daardoor veranderd. Reden voor de redactie van Onderweg om haar tweede jaargang, het eerste nummer in het Bijbeljaar 2016, te openen met een nummer over Bijbellezen in een digitale beeldcultuur. Omdat wij er, net als Erasmus destijds, nog steeds in geloven. Artikel 2 Nieuws. Vrouw in het ambt centraal op Doppersynode. Op 12 januari begint in Potchefstroom een speciale synode van die gereformeerde kerken in Zuid-Afrika, GKSA, geheel gewijd aan de vrouw in het ambt. Vrouwen kunnen in deze kerken tot nog toe geen ouderling of predikant worden. Maar de dopperkerken, zoals de GKSA vaak worden genoemd, zijn daarover diep verdeeld. In de afgelopen jaren werden er al diverse synodezittingen aangeweid. Aanvankelijk was er voor de afgelopen zomer een speciale synode gepland om knopen door te hakken, maar vanwege kerkrechtelijke bezwaren ging die niet door. Een 280 leden tellende buitengewone algemene synode moet nu het verlossende woord spreken. De GKSA hebben een zusterkerkrelatie met de GKV, CGK en NGK. Landelijke vergadering NGK. De landelijke vergadering van de NGK komt op 16 januari bijeen in Zeebolde. Op de zitting staat de besluitvorming naar aanleiding van het commissierapport over ambt en homoseksualiteit centraal. Verder komt de meerjarenbegroting van het nieuwe instituut voor toerusting aan de orde. De landelijke vergadering begon in november 2013. De zitting van 16 januari is in principe de laatste. Artikel 3 in beeld. Marjoke Verschelling-Hartog. Leeftijd 32 jaar. Woonplaats Woerden. Kerkelijke gemeente CGKV in Woerden. Gezinsomstandigheden. Getrouwd met Martijn. Trotse moeder van Carlijn 6, Felien 3 en Mathis 0. Werk: adviseur participatie en burgerschap bij MoVisie, een landelijk kennisinstituut voor maatschappelijke vraagstukken. Op wat voor manier heeft jouw geloof je leven veranderd? God geeft ons zo'n groot cadeau. Dit cadeau, zijn liefde en genade, kleurt alles wat ik doe. In ons gezin, in mijn werk probeer ik me ervan bewust te zijn dat ik niet leef voor mezelf, maar voor God. Dat gaat met vallen en opstaan, maar is wel wat geloven voor mij betekent. Tegelijk geeft het zoveel rust te weten dat je bestemming niet hier op aarde is. Na die aanslag in Parijs had ik het daarover met een collega. Onze tijd is bepaald, zei ik, dus ik wil niet angstig zijn. Dat is voor jou inderdaad, zo was haar reactie, maar dat zegt mij niks en ik vind het dus doodeng wat er hier in Nederland kan gebeuren. Toen realiseerde ik me weer dat God ons zo'n ander perspectief geeft op wat er hier en nu gebeurt. Aan welk onderwerp moeten we in Onderweg aandacht geven? Aan kerk zijn in de samenleving. Hoe ben je er voor je omgeving? Wat doe je om gelukkig te zijn? Ik word gelukkig van mensen om me heen, mijn man, kinderen, familie en vrienden. Tijd voor hen inruimen dus. En genieten van de natuur, strand en bos opzoeken. Met fijne mensen natuurlijk. Wat is je mooiste ervaring in de kerk? Het zingen van het lied U zij de glorie aan het eind van de afscheidsdienst van mijn oma en tijdens onze trouwdienst. Kippenvel, dan is God zo dichtbij. Ook de doopdiensten van onze drie kinderen waren van die momenten. Dat God zich zo persoonlijk met ons leven hier verbindt, dat is zoiets groots. Waarin zou je willen veranderen door het leven met Jezus? Karakter, houding, gedrag enzovoort. Ik zou meer ontspannen willen zijn, meer durven overlaten aan God, in plaats van alles te willen controleren. Dat andere perspectief op het hier en nu nog meer op mijn netvlies hebben. Dat geldt voor de grote keuzes in mijn leven, maar ook voor de dagelijkse dingen, zoals het opvoeden van onze kinderen. Welk voorwerp zegt het meest over wie jij bent? Bekijk mijn telefoon en je weet alles van mij. Foto's van alledaagse momenten, appjes van vriendinnen, mails, nos.nl. Ik ben graag in de lucht, dus kan ik ook niet zo goed zonder. En dat zegt dus ook wat over mijn verslaving. Welk beeld uit een preek heeft zo'n indruk op je gemaakt dat je het nu nog weet? Het is niet een beeld, maar meer een credo dat onze predikant veel gebruikt. Het gaat om relatie, niet om religie. Zo waar, het relativeert veel discussies over dingen die eigenlijk bijzaak zijn. God heeft ons als eerste lief gehad en wacht alleen maar op ons antwoord daarop. Wat wil jij aan andere mensen geven? Het gevoel dat ze er mogen zijn zoals ze zijn. Het zou de wereld zoveel mooier maken als we stoppen met oordelen over onszelf en over anderen. Ons oordeel is van ons weggenomen. Dat cadeau moeten we uitpakken. En dat zeg ik dan dus net zo hard tegen mezelf. Glimlachje. Artikel 4, praktijklokaal. GKV Dalfsen Oost. Hoe lees je de Bijbel? De laatste GKV-synode heeft het een beetje opgeroepen in haar besluit over man en vrouw in de kerk. We gaan niet op het voorstel in om de ambten open te stellen voor vrouwen, maar je kunt tegen de plaats van de vrouw in de kerk en in het ambt vanuit de Bijbel ook anders aankijken dan tot nog toe in de GKV gebruikelijk is. Dat verschillend lezen van de Bijbel speelt niet alleen bij dit onderwerp. De NGK worstelt met de kerkelijke praktijk rond homoseksualiteit en ook daar speelt de vraag hoe je de Bijbel leest en verstaat een grote rol. Vanwege deze vragen werd in Dalfsen een korte cursus georganiseerd door de GKV Dalfsen Oost. Hoe lees je de Bijbel? Zo'n 30 mensen deden daaraan mee en er zijn plannen om de cursus ook aan te bieden in andere GKV-gemeenten van Dalfsen en de NGK Dalfsen. Dominee Maarten van Loon en Jan Bollemaat waren de cursusleiders. De cursus was gericht op vragen als: hoe moet je nu eigenlijk de Bijbel lezen? Hoe laat die zich lezen? Waarom volgen we als christenen het ene voorschrift wel letterlijk op en het andere niet? Denk bijvoorbeeld aan de opdracht van Paulus in 1 Korintiërs 11 dat vrouwen tijdens bidden het hoofd moeten bedekken en de man juist niet. Een voorschrift dat we vandaag niet meer toepassen. Dat eenvoudige voorbeeld maakt duidelijk dat er een interpretatieslag zit tussen de Bijbeltekst en de toepassing ervan vandaag. Dominee Maarten van Loon, daarbij speelt je eigen invalshoek een rol. Wat heb je bijvoorbeeld zelf met het onderwerp homoseksualiteit? We willen mensen daarvan bewust maken. De cursus bestaat uit 2 avonden over de manier van omgaan met de Bijbel en 2 vervolgavonden waarin het wordt toegespitst op actuele onderwerpen, homoseksualiteit en de vrouw in het ambt. GKV Zuid-Laren hanteert privacyreglement kerkdiensten. Steeds meer kerkdiensten kunnen worden meebeleefd via internet, live of later. In een flink aantal gevallen gaat het om een uitzending met videobeeld. Dan is het belangrijk om goede afspraken te maken. Hoewel een kerkdienst een openbaar gebeuren is, vindt niet iedereen het plezierig om zichtbaar voor internetkijkers in beeld te komen en te blijven. De diensten van de GKV Zuid-Laren worden sinds kort ook via internet uitgezonden met beeld. De uitzendingen blijven een aantal weken op internet beschikbaar. Om duidelijk te maken hoe de kerk omgaat met de privacy van de kerkdienstbezoekers, is een kort reglement opgemaakt. Enkele elementen daaruit. Er wordt alleen een totaalbeeld getoond en er wordt niet ingezoomd op de aanwezige personen. Er zijn plekken in de kerkzaal die niet gefilmd worden. En wie per se niet in beeld wil komen, kan daar dus gaan zitten. Alleen kerkdiensten worden opgenomen. Rouw- en trouwdiensten alleen op verzoek. Het reglement is aanwezig in de hal van de kerk. Gastpredikanten worden erop gewezen dat ze in beeld komen. Samenwerken in Zeeuws-Vlaanderen. Aan de randen van Nederland krimpt de bevolking en dat raakt ook de kerken. In Zeeuws-Vlaanderen hebben de GKV-kerken eind november een symposium belegd over de vraag hoe je daarmee omgaat. De leden van de vier gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen, Aksel, Hoek, Terneuzen en Zaamslag, waren uitgedaagd om ideeën aan te leveren onder het motto "Het beste idee voor de GKV". Dat leverde suggesties op als een klassikale muziekavond met jongerenband, ook in speciale diensten inzetbaar, de vorming van één kerk in plaats van de vier die er nu zijn, om de krachten te bundelen, en een andere opzet van bijbelstudie als basis voor het samenwerken en kerk zijn in deze tijd. Denk aan een paar blokken per jaar, in plaats van de vaste avond om de 14 dagen. Ook het jongerenwerk werd genoemd. Zoek daarin de verbinding met elkaar, nog meer dan nu al gebeurt. Een jaarlijks gezamenlijk voetbaltoernooi zou bijvoorbeeld kunnen helpen. Vanuit een speciaal door de klasses benoemd deputaatschap om de samenwerking te bevorderen, gaf professor Dr. Meestervelde het kader aan van een overgeorganiseerd kerkelijk leven terug naar de basis, het persoonlijk geloof. CGKV Nijmegen benoemt kantoor. De CGKV Nijmegen heeft Jelle Hoksbergen als betaalde kantoor aangesteld voor 6 uur per week. Voorlopig voor een half jaar, dan wordt er geëvalueerd. Die 6 uur zijn bestemd voor de coördinatie en voorbereiding van de diensten. Zijn rol tijdens de kerkdienst zelf valt er dus buiten. Kantoors zijn er niet veel in gereformeerd kerkelijk Nederland. Het woord roept bij veel mensen het beeld op van een hoogkerkelijke gemeente, meestal in de PKN, die vooral uit het liedboek zingt. Maar in de CGK-GKV samenwerkingsgemeente in Nijmegen is dat niet het geval. Het bijzondere daar is dat gekozen is voor een kantoor in combinatie met blended worship. Die keus is in de gemeentevisie van alweer een paar jaar geleden gemaakt. Blended worship betekent dat er een breed spectrum aan muzikale vormen binnen de dienst aanwezig is. Psalmen, liedboekliederen, opwekkingsliederen enzovoort. Maar tevens dat daarin een duidelijke lijn te ontdekken is. Blended worship is volgens Scriba Willem Boerman niet van alles wat. Het gaat om verbindend vieren. We kennen een grote verscheidenheid binnen onze gemeente aan muzikale inbreng, organisten, een band, pianisten, een kantorij. Het is de taak van de kantoor om te zorgen voor eenheid in verscheidenheid en voor een kwaliteitsslag. Daarvoor hebben ze in Nijmegen gezocht naar iemand die muzikaal en theologisch onderlegd is. Dat laatste ook, omdat volgens de gemeentevisie de eredienst het hart van de gemeente vormt. Inmiddels is er al de nodige ervaring opgedaan met deze vorm van eredienst. En ook in een tijd met veel gastpredikanten, de gemeente is vakant, in de zomer van 2016 komt de nieuwe predikant, blijkt dat blended worship goed is uit te leggen. Een commissie muzikaal profiel onder leiding van de nieuwe kantoor gaat in de komende maanden de blended worship concreet invullen. Artikel 5, thema opinie, de Bijbel in goede handen. Door Ad van der Dussen, hij is predikant van de NGK Eindhoven en kerndocent aan de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding. Bijbellezen staat bij ons hoog aangeschreven. Maar zijn de schriften bij iedereen in goede handen? Of is het oude Rooms-Katholieke devies om toch vooral niet zelfstandig de Bijbel te lezen zinniger dan we op het eerste gezicht denken? De Amerikaanse theoloog Stanley Hauerwas, nooit te beroerd om een knuppel in het hoenderhok te gooien, schreef in 1993: "Er is geen belangrijke taak voor de kerk dan de Bijbel uit de handen van individuele christenen in Noord-Amerika te houden." Laten we de Bijbel niet langer aan elk kind geven dat in de eerste klas van de middelbare school komt. Laten we de kinderen en hun ouders liever vertellen dat ze in beslag genomen zijn door gewoontes die zo slecht zijn dat ze maar beter niet kunnen worden aangemoedigd om voor zichzelf Bijbel te lezen. Ja, u leest het goed. Hier lijkt iemand het oude Rooms-Katholieke stokpaardje te bereiden dat de Bijbel niet veilig is in de handen van het gewone kerkvolk. Toch is Hauerwas een protestant. En je kunt hem veel verwijten, maar niet dat hij naar voorbije tijden wil terugkeren. Nee, ga er maar van uit dat hij hier provoceert. Zijn bedoelingen worden duidelijker in de volgende zin. Om te weten wat de schrift betekent, moeten wij naar de mensen kijken die het beste hebben geleerd om in hun manier van leven te laten zien wat de schrift van ons vraagt. Het gaat er dus om dat de Bijbel alleen in goede handen is bij mensen die er naar leven. Iemand die bijvoorbeeld de slechte gewoonte heeft om vuurwapens te bezitten en er zo nodig gebruik van te maken, Hauerwas heeft het over christenen in Noord-Amerika, kan met de Bijbel een rare kant uitgaan. Zo iemand moet eerst doorkrijgen waar het in de Bijbel om gaat. De levensstijl in het Koninkrijk van God is zo anders dan die in het Westen, dat het een leven lang training vraagt om je die eigen te maken. Die training krijg je in de kerk. Daar leer je met elkaar en met je spullen om te gaan op de manier die God wil. Waar christenen een gemeenschap vormen waarin God als Heer en Meester van het leven erkend wordt en waarin vergeving en genade voorgeleefd worden, daar valt de Bijbel op zijn plaats. Waar daarentegen het individualisme hoogtij viert, let op de uitdrukking individuele christenen in het citaat dat ik gaf, daar kan de Bijbel onmogelijk in zijn ware bedoelingen verstaan worden. Niet veilig. Naar mijn idee heeft Hauerwas één punt. Ook ik krijg steeds meer het gevoel dat de Bijbel bij sommige uitleggers niet veilig is. Neem al die geseculariseerde intellectuelen die onder verwijzing naar de uitroeiing van de inheemse bevolking van Kanaan, zie bijvoorbeeld Deuteronomium 20, vers 16 tot 17, korte metten maken met de religieuze geloofswaarheid van de Bijbel. Ach, zeggen zij, als de God van de Bijbel zo haatdragend is om tot genocide aan te zetten, dan is wel duidelijk dat we hier met een dermate primitief boek te maken hebben dat je het niet serieus kunt nemen. Nu zal ik de laatste zijn om te ontkennen dat deze verhalen vragen oproepen. Ik begrijp dat ze christenen hoofdbrekend bezorgen en onzeker kunnen maken. Maar juist daarom zie ik de Bijbel graag in handen van volgelingen van onze Heer Jezus Christus. Ik vertrouw erop dat zij genoeg feeling hebben met waar het in de Bijbel om gaat om mij wegwijs te kunnen maken en mij duidelijk te maken hoe ik die genocide teksten moet lezen. Anders gezegd, alleen in de gemeenschap van de kerk, waar mensen in Christus en door zijn geest leven uit de verzoening met God en met elkaar, kan ik de Bijbel zo leren lezen dat hij in zijn strekking voor mij opengaat. Hoofdkwartier. Hauerwas mag provocerend neerzetten dat de Bijbel niet in verkeerde handen mag vallen, maar dat inzicht is niet nieuw. Onze Heer zelf claimde tegenover de duivel het juiste Bijbelgebruik. Matthäus 4, vers 6 en 7. In 2 Petrus 1, vers 20 wordt al geprotesteerd tegen eigenmachtige uitleg. En toen de kerk daarmee in de tweede en derde eeuw volop te maken kreeg, werd een regel van het geloof opgesteld. Alleen die uitleg kon recht aan de schriften doen die haar vertrekpunt koos in de christelijke belijdenis van Jezus, de Zoon van God, die ons door zijn geest naar het einddoel van de geschiedenis leidt, het Koninkrijk van de Vader. Natuurlijk rijst dan de vraag hoe je kunt weten dat alleen die christelijke belijdenis recht doet aan de Bijbel. Wie bepaalt dat? De kerk? De paus? Maar die kan toch ook dwalen? Inderdaad. Daarom reageerde Luther zo heftig op de praktijk van de aflaat. Hij zag in dat in zijn tijd de Bijbel, uitgerekend bij de paus, in het hoofdkwartier van de kerk in verkeerde handen was gevallen. Vandaar Luthers motto dat de schrift zichzelf moet uitleggen. Toch hield ook hij vast aan de maatstaf van de regel van het geloof. En hij had zeker oog voor het belang van de christelijke traditie. Cicero. Evenmin nieuw is de nadruk die Hauerwas legt op het belang van de praktijk van het christen zijn voor het lezen van de Bijbel. Ook Luther ging er bijvoorbeeld van uit dat je vanuit de praktijk van het christelijk leven feeling moet hebben met het koninkrijk van God, wil je de Bijbel goed kunnen uitleggen. Hij vergeleek het met de uitleg van de geschriften van Cicero, de grote Romeinse staatsman. Alleen iemand die zelf tientallen jaren had meegedraaid in de politiek, kon volgens Luther zinnig uiteenzetten wat Cicero had bedoeld. Zo ook kunnen alleen mensen die daadwerkelijk betrokken zijn bij het reilen en zeilen van Christus gemeente, de feeling ontwikkelen voor dat wat de Bijbel ons ten diepste te zeggen heeft. Natuurlijk is ook kennis belangrijk, bijvoorbeeld van de talen waarin de Bijbel geschreven is, en van de historische achtergronden van de teksten. Ook bij het uitleggen van de geschriften van Cicero zul je niet ver komen zonder kennis van het Latijn en van het Romeinse recht. En toch, wie zelf geen politieke ervaring heeft, zal ontgaan waar het in de tekst op aankomt. Zo zal ook de uitleg van de Bijbel pas diep gaan krijgen als je ervaring hebt met dingen waarover de Bijbel het heeft, achterna gezeten worden door vijanden, wroeging hebben over wat je fout deed, bij bidden het gevoel hebben dat je tegen een muur praat, het geschenk van de liefde ontvangen, enzovoort. Omdat het in de Bijbel over het leven zelf gaat, werkt het niet om je bij het Bijbellezen alleen af te vragen of je snapt wat er staat. Want uiteindelijk is de Bijbel er niet voor bedoeld om ons wetenswaardigheden bij te brengen. De Bijbel wil ons toerusten voor het volgen van onze Heer Jezus. De waarheid van de Bijbel bestaat erin dat wij de goede weg kiezen, om zo werkelijk te leven. Johannes 14, vers 6. Prachtig staat het te lezen bij Augustinus. Iedereen die denkt de schrift begrepen te hebben, maar niet groeit in de liefde voor God en de naaste, heeft de schrift nog niet begrepen. Dat geldt uiteraard ook voor die moeilijke Bijbelteksten over het uitroeien van de volkeren in Kanaan. Veel waarde hoef je daarom niet te hechten aan het oordeel daarover van mensen die er niet naar verlangen om in het spoor van Jezus God de Heer lief te hebben boven alles en de naaste als zichzelf. Zo gezien is het zo gek nog niet wat Hauerwas voorstelt, dat je voor de uitleg van zulke teksten te rade gaat bij diegenen in de gemeente van Jezus Christus die al wat verder gevorderd zijn op de weg van de liefde, achter onze Heer Jezus aan. Wakker schudden. Toch zit er bij Hauerwas een addertje onder het gras, want hoe je het ook wendt of keert, hij neemt onervaren lezers de Bijbel uit handen en verwijst hen naar de kerk. En daarmee zit hij dicht bij de traditioneel Roomse katholieke opvatting, waarvoor hij inderdaad zijn sympathie uitspreekt. Het enige verschil is dat hij zijn heil voor het Bijbellezen niet zozeer van het officiële leergezag verwacht, als wel van discipelen die gepokt en gemazeld zijn in de navolging van Christus. Maar wat altijd als bezwaar tegen de Rooms-Katholieke opvatting werd aangevoerd, raakt ook Hauerwas. Zo loop je het risico dat de kerk gaat heersen over de Bijbel en zich er niet meer zo gemakkelijk door laat corrigeren. Critici menen dat Hauerwas inderdaad wel erg vastzit aan zijn eigen ideeën en soms wat haastig voorbij loopt aan passages in de Bijbel die hem minder goed uitkomen. Dat is het nadeel van de volgorde, eerst de kerk, dan de Bijbel. Als je het omdraait, zal de kerk zich makkelijker laten wakker schudden door de Bijbel. Prachtig, zegt de Rooms-Katholieke geleerde Marie-Dominique Chenu in 1957, De geschiedenis toont ons op niet mis te verstaande wijze dat een terugkeer naar het evangelie altijd een verjongend en reinigend effect heeft gehad op de theologie. Juist omdat hij de taal van de Rooms-Katholieke catechismussen technisch en onpersoonlijk vindt, pleit Chenu ervoor dat de kerk zich steeds opnieuw door de Bijbelse bronnen laat opfrissen. Nu hebben we over frisheid bij Hauerwas niet te klagen. Voorlopig reken ik hem tot die mensen die stimulansen tot vernieuwing geven, juist omdat hij aandacht vraagt voor het evangelie. Maar het is waar dat een al te strakke toepassing van de regel eerst de kerk dan de Bijbel op den duur de dood in de pot kan betekenen. Inbedding. Toch blijf ik sympathie opvatten voor die regel, mits verstandig toegepast. Dat heeft ook te maken met de praktijkervaring. Het is in onze kring gebruikelijk om jongeren aan te sporen om toch vooral zelf in de Bijbel te lezen. Mij is opgevallen dat die aansporing vaak tot teleurstelling leidt. Jongeren die het serieus geprobeerd hebben, klagen nogal eens hun nood. Altijd weer blijkt dat het voor hen een heel karwei kan zijn om de benodigde discipline op te brengen. Verder werkt in hun nadeel dat ze niet in een leescultuur opgroeien. Daarnaast komen ze er maar al te snel achter dat de Bijbel een moeilijk boek is. In feite hoor ik hen roepen: neem me bij de hand. Het contrast wat in een catechisatiegroep kan gebeuren is opmerkelijk. Samen in de Bijbel lezen gaat veel beter. Het gesprek over een tekst met geïnteresseerde leeftijdgenoten in aanwezigheid van een ervaren coach doet wonderen. Iets vergelijkbaars zie je bij de Alpha-cursus. Dat Bijbellezen in je eentje, ik ga geloven dat we er sommige mensen echt mee over vragen. Het is prachtig als het lukt, maar geen ramp als het te hoog gegrepen blijkt te zijn. De inbedding in de christelijke gemeente is minstens zo belangrijk. In de NGK Eindhoven zijn we gezegend met bloeiend jongerenwerk. LEF, jeugdkampen, catechisaties, diaconale reizen, rock solid, mentoraat enzovoort. Nu eens wordt intensief bijbelstudie verricht, dan weer zijn identificatiefiguren het meest belangrijk. Ik houd het erop dat binnen zo'n totaalstructuur het bijbellezen pas echt tot zijn recht komt. Daarmee zeg ik niet dat persoonlijke bijbelstudie kan vervallen. Meniging ervaart het als heilzaam en een passende vertaling en goed studiemateriaal helpen niet weinig. Zelf heb ik de gewoonte ontwikkeld om de Bijbel van A tot Z te lezen en weer bij Genesis te beginnen als ik klaar ben met Openbaring. Ik zou deze omgang met de Bijbel niet meer willen missen, maar ik kan ook niet zonder de gesprekken over de Bijbel met mijn reisgenoten en zonder de kerkdiensten waar de schriften geopend worden. Laten we de gemeenschap van de kerk blijven omarmen als de kring waarin de Bijbel in goede handen is. En laat de kerk op haar beurt steeds opnieuw terugkeren naar het evangelie zelf met het gebed: spreek Heer, uw gemeente hoort. Artikel 6, thema interview. We moeten het woord van God levend maken. Dat deed Jezus ook. Door Elke van den Burg Poortvliet. Zij is tekstschrijver, journalist en uitgever. Els van Dijk, hoe stimuleer je jongeren tot bijbellezen? Jongeren van nu kunnen maar moeilijk de rust vinden om in de Bijbel te lezen, omdat de sociale media hun tijd en aandacht opeisen. Toch laten ze zich raken door Gods woord als je echt contact met hen hebt en de Bijbel relevant voor hen maakt, weet Els van Dijk, directeur van de Evangelische Hogeschool in Amersfoort. Jongeren genieten van ongedeelde aandacht. Als die er is, kun je met een open Bijbel veel bereiken. Voor het lezen van de Bijbel heb je structuur in je leven nodig. En veel jongeren hebben dat niet, zegt Els van Dijk. Als directeur van de Evangelische Hogeschool heeft ze bijna dagelijks intensief contact met jongeren. Volgens haar worden velen van hen geleid door dat wat er op hun smartphone gebeurt. En daardoor kunnen ze moeilijk plannen maken. Ik heb studenten wel eens gevraagd: wat is jouw plan voor deze dag? Ze keken me aan alsof ze water zagen branden. Ik ben met hen in gesprek gegaan en heb hun aangeraden om niet steeds te reageren op dat wat er op hen afkomt, maar zelf te anticiperen op het leven. Ik zei, bedenk eens 3 dingen die je deze dag wilt realiseren. Dat vonden ze verschrikkelijk moeilijk. Jongeren zijn 24 uur per dag verknocht aan hun smartphone, ziet Van Dijk, en krijgen daardoor enorm veel prikkels. De informatiedichtheid is heel groot. Daardoor hebben jongeren van nu een vol hoofd. Die stroom van informatie komt bij sommigen bij het ontbijt al op gang en gaat door tot diep in de nacht. Van Bijbellezen komt het dan vaak niet. Of het gebeurt vluchtig, want jongeren zijn niet meer gewend in een tekst te duiken. Digitaal lezen is scannen en scrollen. Snel kijken of je iets aan de informatie hebt. Zo niet, dan klik je door. Als je zo de Bijbel leest, lees je hem als een reclamefolder. En dat is iets heel anders dan je concentreren op een Bijbelpericoop of een poosje kauwen op dat wat je leest. Jongeren vinden het moeilijk om zich te concentreren op diepere thema's, vervolgt Van Dijk. Ze geeft een voorbeeld. In onze colleges worden soms pittige onderwerpen behandeld. Na de colleges pakken sommige studenten meteen hun telefoon, waardoor hun aandacht heel snel bij iets anders is. Vroeger zag ik studenten na colleges vaker met elkaar doorpraten. Van Dijk vindt het heel wat waar jongeren in verzeild zijn geraakt. Bijzonder vindt ze het dat er jongeren zijn die er zelf ook intens mee worstelen dat Bijbellezen niet lukt. Daar zijn ze soms echt emotioneel over. Ik vraag me af of er volwassenen zijn die dat ook zo beleven. Tegelijk komt Van Dijk jongeren tegen die zich er gemakkelijk van afmaken. Ze zeggen, Bijbellezen lukt me toch niet, dus ik doe het niet. Wedstrijd. Ondanks de uitdagingen van de huidige cultuur is Van Dijk ervan overtuigd dat het mogelijk is om jongeren te enthousiasmeren voor de Bijbel. Wat is de sleutel? Van Dijk, het is belangrijk dat volwassenen jongeren aan de hand meenemen bij het lezen van de Bijbel. En daarbij is het nodig dat we de Bijbel relevant maken voor hun dagelijks leven. Theoretische verhalen leggen jongeren naast zich neer. We moeten het woord levend maken, dat deed Jezus ook. Hij verlevendigde het woord tot op het praktische niveau van de mens die hij tegenover zich had. Dat dit kan, ziet Els voor haar eigen ogen gebeuren. Ik begin elk schooljaar mijn eerste college met de vraag, waarom zijn mensen eigenlijk aan elkaar gegeven? Ik lees dan Colossenzen 3, waarin het gaat over menselijke relaties en hoe God deze heeft bedacht. We leren dat mensen er zijn om elkaar tot hun bestemming te brengen, om elkaar te verheffen, zodat we tot ons recht komen. Dat vinden jongeren heel mooi, want ze zijn niet gewend om zo naar elkaar te kijken. In deze wereld gaat het om scoren, om hoe je eruit ziet, om je spulletjes. Studenten zeggen wel eens dat het leven een wedstrijd is waarin ze niet zwak willen zijn. Maar als je niet zwak wilt zijn, ben je niet ontvankelijk voor God en de mensen om je heen. Als ik vertel dat God samenleven anders bedoeld heeft, raakt jongeren dat? Mediastilte. Het zoeken van rust en stilte om tijd te nemen voor de Bijbel is voor jongeren juist in deze tijd belangrijk. Van Dijk, Gods woorden hebben een enorme reikwijdte. Om ze te doorgronden zijn stilte, bezinning en concentratie nodig. Woorden die je in stilte tot je neemt, verinnerlijken en rijpen en hebben vaak grote zeggingskracht. Die concentratie moeten we ontwikkelen. Ik denk dat geen mens zonder stilte kan. Als je niet de rust neemt om de Bijbel tot je te laten doordringen, leidt dat tot oppervlakkigheid. Ik vind het belangrijk om bij jongeren het verlangen naar diepgang op te wekken. Op de Evangelische Hogeschool wordt om die reden stilte georganiseerd. Elk jaar wordt een week lang mediastilte gehouden. Jongeren stoppen dan met iets wat hen bezighoudt. Sommigen leggen hun telefoon in een kluis, anderen zijn een week lang niet op Facebook actief en weer anderen kijken geen series. Die week wordt als heel positief ervaren. Er is geen afleiding, er worden weer gesprekken gevoerd. Het brengt bewustwording op gang bij jongeren. Ze gaan nadenken over de vraag, hoe wil ik eigenlijk leven? Aanwijzingen. Ook ouders zouden zich bewust moeten zijn van de plek van media in hun gezinsleven. Mag het ook stil zijn in huis, vraagt Van Dijk zich af. Dat is een lastig onderwerp. Er is veel pedagogische onmacht. Het verschilt overigens wel per ouder. De een heeft er geen moeite mee om mobieltjes weg te houden bij het eten, en de ander zegt, een twitterloze maaltijd bestaat bij ons niet. Nadenken over de cultuur in je gezin is nodig, vindt Van Dijk. Maar begin daar niet mee als je kinderen 15 zijn. Dan is het te laat. Ook bijbellezen aan tafel behoeft aandacht. Dat verzandt soms in een verplichting, ziet Van Dijk. Vraag je af, voedt het ons geestelijk nog wel? Ik denk dat je met het stellen van vragen aan je kinderen heel ver komt. En wat zegt God vandaag tegen ons? Wat vind je moeilijk aan dit bijbelgedeelte? Over hoe jongeren de Bijbel persoonlijk het beste kunnen lezen en hoe ze dit in hun dagelijks leven inpassen, zegt Van Dijk. Ik zeg tegen jongeren, doe wat bij jou past. Voor sommigen werkt het om de Bijbel te lezen met een ander boek ernaast. Bij anderen helpt geestelijke muziek. Soms geeft Van Dijk een concrete aanwijzing. Zet een vraagteken bij een tekst als je er een vraag over hebt. Plaats een uitroepteken als je iets waardevol vindt. En mankeer iets als je daar nooit eerder over hebt nagedacht. Maar ik zeg ook, voel je niet schuldig als je er geen type voor bent om elke dag op een vast tijdstip de Bijbel open te doen. Vraag jezelf wel steeds af, hoe zorg ik ervoor dat ik de juiste hoeveelheid voeding voor mijn geest krijg? Ziet Van Dijk ook kansen in de digitale beeldcultuur? Zeker, maar die zoekt ze niet in de apparatuur. Ze is niet tegen digitale applicaties, maar ze gelooft niet dat ze nodig zijn om jongeren warm te maken voor Gods woord. Ik heb wel eens elke dag een bijbeltekst in mijn mailbox gekregen. Uiteindelijk raak je die tekst kwijt in je overvolle mailbox en werkt het dus niet. Het risico van dit soort toepassingen is dat je de Bijbel te vluchtig leest. Van Dijk ziet vooral kansen in de ontmoeting met jongeren. Ze zijn gewend aan oppervlakkigheid en afstandelijk en massaal contact. Daarom kun je veel bereiken met echte ontmoeting. Het gaat erom jongeren te zien en te erkennen. Dat kan heel simpel, door gewoon eens te vragen, gaat het eigenlijk wel goed met je? Je moet je hart en je oren openzetten. Dan kun je van hart tot hart met jongeren praten. Dat werkelijke contact is zo ontroerend mooi. Jongeren genieten van echte, ongedeelde aandacht. Als die er is, kun je met een open Bijbel heel veel bereiken. Dan kun je diepe, essentiële thema's bespreken. Die echte ontmoetingen heeft Van Dijk regelmatig. Pas kwam een jongen uit zichzelf naar me toe. Hij had een vraag over een Bijbelgedeelte. We zaten hier aan tafel in gesprek met allebei een open Bijbel voor ons. Hoe mooi is dat? Vaderhart. In het contact met jongeren is de voorbeeldfunctie van volwassenen groot. Het gaat erom dat zij in hun dagelijks leven verlangen uitstralen. Verlangen naar God, naar elkaar en naar het koninkrijk. Van Dijk schreef er onlangs een boek over. Oefenen in verlangen. Af en toe vraag ik aan volwassenen, hoe wek jij het verlangen naar God op bij jongeren? Dan wordt het soms stil. Of ze erkennen, dat doe ik te weinig. Want 's avonds na het eten plof ik op de bank en verdwijn ik achter mijn laptop. Ik denk dat we het als volwassenen weer voor moeten gaan doen. We moeten oefenen in verlangen. Maar dat kan niet als we gehaast en gejaagd leven. Als iedereen thuis zijn eigen schermpje heeft en er nooit ergens over wordt gepraat. Het vraagt tijd om bij het vaderhart van God te zijn. Als we onze kinderen van jongs af aan een levenshouding van verlangen aanleren, is er hoop voor de toekomst. Levenswijsheid. Kerken zijn een belangrijke plek om in contact met jongeren verlangen op te wekken. Onlangs heb ik in een gemeente met zo'n 120 jongeren gesproken over de kunst van het genieten, zegt Van Dijk. Het ging erover dat je pas kunt genieten als je vrede hebt met God en jezelf. Anders ben je een bodemloze put. De jongeren stelden zoveel relevante vragen. Ik ging dankbaar naar huis. Om dit te bereiken met jongeren moet je weten welke thema's bij hen leven, vindt Van Dijk. Niet iedereen is geschikt voor jeugdwerk. Je moet de jongerencultuur kennen en daarop kunnen aansluiten. Hoe oud je bent maakt voor een jongere echter niks uit, weet Van Dijk. Glimlachend. Ik heb mijn studenten eens gevraagd, vinden jullie mij een oude vrouw? Ze zeiden van wel. Maar dat staat ontmoeting niet in de weg. Jongeren hebben behoefte aan rijpe volwassenen die beschikbaar zijn en levenswijsheid overdragen. Artikel 7, redactioneel. Goudmijn, door Ad de Boer, redacteur van Onderweg. Nog geen 20% van de GKV en NGK-predikanten zit op Facebook en Twitter. Bij andere werkers in de kerk, ouderlingen, diakenen, jeugdwerkers, pastoraal bezoekers enzovoort, ligt dat misschien net iets hoger. Dat vind ik jammer, want ze missen daardoor veel. Niet zozeer de details van de kerstdiners, het uitgaansleven van de tieners, de vakantiefoto's van familieleden of allerlei ongein. Ze missen vooral veel goeds over geloof en leven. Een kleine greep uit wat ik in een paar dagen tijd op Facebook en Twitter tegenkwam. Europese topvoetballers getuigen van hun geloof in de God van de Bijbel en hun leven met hem. Een atheïstische onderzoeker probeert het ongelijk van de Bijbel aan te tonen, maar komt op zijn zoektocht juist tot geloof. Via All One Body of Spiritual Friendship raak ik betrokken bij gesprekken over de plaats van homo's in de kerk. Amerikaanse topwetenschappers vertellen hoe het christelijk geloof hun denken compleet veranderde. Predikant Bram Krol bericht vanuit Nepal over wat christenen daar moeten doorstaan en vanuit Ivoorkust over hoe Jezus sterker is dan de islam. Palliatief arts Sander de Hoosson ontroert me met zijn rauwe en mooie verhalen over terminaalzieken. Christianity Today confronteert me met heftige vragen over Gods rol in wat mensen aan ergs overkomt. Videoclips laten me nieuwe liederen zien en vertellen verhalen van hopeloze eenzaamheid en van wonderen van vergeving, verzoening en genezing. De stichting Bootvluchteling, die zonder Facebook niet eens zou bestaan, drukt me met de neus op de ellende van vluchtelingen op Lesbos en Kos. En zo kan ik doorgaan. Ik beleef Facebook en Twitter als goudmijnen, waaruit ik veel waardevols opdelf. Vertroostend, bemoedigend, chockerend, ontdekkend. Ik leer haar God en zijn wereld beter doorkennen. En daarmee ook de leefwereld van Gods mensen. Hun hoop en vrees, hun verlangens en teleurstellingen, hun vreugde en pijn. Daarom, werkers in de kerk, probeer het dit jaar eens. Ontdek de rijke en rauwe wereld van Facebook en Twitter. En laat midden in die wereld Jezus zien. Artikel 8, thema. Bijbel lezen op de manier van de Lectio Divina. Door Jos Dauma. Hij is predikant van de Plantagekerk GKV in Zwolle. Langzaam, liefdevol en luisterend leren lezen. In een tijd waarin alles snel moet, is het een uitdaging om te verlangzamen. Dat geldt ook voor ons lezen en voor het lezen van de Bijbel. De spirituele leeswijze van de Lectio Divina kan helpen. In de traditie van de kerk wordt er al eeuwenlang een manier van bijbellezen beoefend die je slow reading zou kunnen noemen. Langzaam lezen. Zo lezen dat de woorden echt binnenkomen. Omringd door stilte en rust, in een sfeer van aandachtigheid. Ik heb het over de zogenoemde Lectio Divina, die stamt uit de traditie van het klooster. Een monastieke manier van bijbellezen dus. Het is een manier die niet allereerst als doel heeft dat je meer kennis opdoet of je een mening vormt, een meer informatieve leeswijze. Het gaat om een manier van lezen met het oog op ontmoeting en verandering, een meer transformatieve leeswijze. Lectio Divina betekent letterlijk goddelijk, divina, lezing, lectio. Je kunt het ook geestelijk lezen of spiritueel lezen noemen. Of Bijbel lezen met je hart. 5 woorden. Waar gaat het in deze Lectio Divina precies om? Ik probeer het samen te vatten in 5 woorden die met een L beginnen. Langzaam, liefdevol en luisterend leren lezen. Lezen. Lectio Divina is allereerst heel eenvoudig lezen. Gewoon lezen wat er staat. En ontdekken dat er niet altijd staat wat je denkt dat er staat. Lezen is de kernactiviteit. Leren. Lectio Divina staat voor een leerproces. Je bent geen volleerd lezer als je de letters van het alfabet kent en woorden en zinnen kunt vormen en volgen. Lezen is een levenslang leerproces waarin je steeds opnieuw openstaat voor wat er aan tekst naar je toe komt. Lectio Divina is een levenlang leren lezen. Langzaam. Lectio Divina is een manier van lezen die je ook slow reading zou kunnen noemen. We lezen vaak snel, oppervlakkig, vluchtig, scannend. Ons internetgebruik heeft daar alles mee te maken. Daarom is het belangrijk om te verlangzamen, te onthaasten en langzaam te lezen. Om werkelijk de woorden tot je door te laten dringen. Langzaam aan dus. Langzaam en herhalend. Liefdevol. Lectio Divina gaat om lezen met het hart en niet zozeer met het hoofd. Het is een leeswijze die erop uit is om geraakt te worden op een dieper niveau. Lectio Divina gaat om groeien in liefde, niet in kennis. Luisterend. Lectio Divina is alert op de stem van de geest die spreekt. Het gaat om het afstemmen op de stem die door de gelezen woorden heen klinkt. Vrucht. Als ik een workshop over Lectio Divina geef, begin ik vaak met het samen in stilte luisteren. Zonder meezingen dus, naar een lied van Sela. Zegen mij. Daarin komt dit zinnetje voor, met een hart vol vrede. En dan zeg ik er vaak bij, dat er niet staat met een hoofd vol kennis. Want daar gaat het niet om bij deze manier van lezen. De vrucht van de beoefening van Lectio Divina valt misschien wel samen met de vrucht van de geest. Liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Galaten 5, vers 22 en 23. 4 stappen. De kern van de Lectio Divina bestaat uit 4 stappen. Als je de Lectio Divina voor het eerst oefent, is het zinvol om keurig deze stappen te volgen. Maar al snel zul je ontdekken dat het niet zozeer stappen of fases zijn, maar dimensies of aspecten van één en hetzelfde lees- en luisterproces. De eerste stap is de Lectio, lezen. Deze bestaat uit een aandachtige lezing van de veelal korte Bijbeltekst. Je kunt de tekst een paar keer overschrijven of uit je hoofd leren. Ook hardop uitspreken heeft een eigen waarde. Het gaat erom dat je contact krijgt met de woorden van de tekst, dat de tekstwoorden je eigen worden. En wellicht gaan er ook andere schriftwoorden resoneren. Ook zul je merken dat er een woord is of een zinsdeel dat je in het bijzonder aanspreekt. Je kunt ervoor kiezen om in het vervolg van het proces vooral bij dat woord of zinsdeel stil te staan. De tweede stap is meditatio, overdenken. Nu gaat het erom dat je met je gevoel en je verstand een verbinding maakt met datgene waar het in de tekstwoorden over gaat. Hier wordt het persoonlijk gemaakt. Wat doet het mij? Wat betekent het in mijn dagelijks leven? Vind ik het mooi of juist moeilijk? Welke gedachten, gevoelens en beelden worden er opgeroepen? Gaan er ook andere Bijbelgedeelten resoneren? De derde stap is oratio, bidden. Het overdenken gaat over in een dialoog. De tekstwoorden worden tot een gebed. Je vraagt en smeekt, je dankt en looft. Je geeft een reactie op wat God je door de woorden van de tekst heen hoort zeggen. Vaak laten die woorden zich ook omvormen tot gebedswoorden. Soms zijn het zelfs gebedswoorden, in de psalmen bijvoorbeeld. De vierde stap is contemplatio, aanschouwen. Nu gaat het erom dat je voorbij de woorden tot rust komt in Gods genadige aanwezigheid, die gekleurd wordt door wat er net is gebeurd in lezing, overdenking en gebed. Dit is de tijd om je te verwonderen, de geest zelf te laten zorgen voor je ziel en dankbaar te zijn voor het wonder dat Gods lichtende gelaat zegenrijk op jou gericht is. De Heer kijkt je liefdevol aan en jij rust in zijn liefde. Aanwezig. De Lectio Divina moet je vooral ervaren. Dan zul je merken dat het komt tot verstilling. De stilte is een onmisbare randvoorwaarde en tot ontmoeting. Tegelijk zul je merken dat de woorden niet altijd even gemakkelijk landen. Ze kunnen ook weerstand oproepen, aanvechting veroorzaken, punten van je leven aanraken waar verandering nodig is. Ook dat hoort erbij, omdat Gods woorden ook kunnen schuren met je leven en dat daadwerkelijk doen. Maar als ik zelf deze manier van lezen beoefen en als ik dat samen met anderen doe, dan is eigenlijk altijd de ervaring wat heerlijk om in alle rust een kort woord van God op je te laten inwerken en rust te zoeken bij Hem en bij Jezus. Met een hart vol vrede. Dat is vooral de ervaring die het beoefenen van de Lectio Divina op het oog heeft. Want dit Bijbellezen met het hart is altijd hierop gericht. Ontdekken dat God aanwezig is, dat Hij spreekt, dat wij ook tot Hem mogen spreken en dat we eenvoudigweg tot rust mogen komen. Artikel 9, thema. Bijbellezen promoten in de gemeente. Door Helene Sietsma van Loo. Ze is Nederlandicus en vertaler en redacteur van Onderweg. Samen luisteren naar het woord van God. We vinden Bijbellezen allemaal ongetwijfeld heel belangrijk. Maar laten we eerlijk zijn. In de praktijk gebeurt het steeds minder. In welk gezin met jonge kinderen wordt er nog 3 keer per dag aan tafel uit de Bijbel gelezen? En wie lukt het om in een Bijbels dagboek niet achter te raken? Toch kan en gebeurt het nog steeds, in een tijd waarin alles snel, relevant en vooral ook leuk moet zijn. Mensen weer laten warm lopen voor het lezen van de Bijbel. Enthousiasme kweken voor Bijbellezen staat of valt met ontzag voor God, is de stellige overtuiging van dominee Evert-Jan Hempenius. Als er geen besef is van het feit dat het God is die door de Bijbel tot je spreekt, heeft het stimuleren van Bijbellezen en Bijbelstudie niet zoveel nut. Hempenius is predikant in de GKV en docent klassieke talen in Arnhem. Daarnaast geeft hij lezingen, workshops en cursussen die allemaal maar 1 ding beogen: mensen weer aan het Bijbellezen te krijgen. Maar Bijbellezen is geen doel op zich. Je kunt in de Bijbel lezen zonder dat hij tot leven komt. En daarmee doe je hem tekort. Want het is het levende woord van de levende God. Hij spreekt tot je. Ben je je daarvan bewust als je zijn woord opendoet, dat het zijn woorden zijn en dat hij een boodschap voor je heeft? Dat besef wordt wat Hempenius betreft allereerst gestimuleerd door de juiste manier van preken. Ik zeg wel eens, een goede preek is niet meer dan een voetnoot bij de Bijbeltekst waar hij over gaat. Blijf in de preek, zowel intellectueel als emotioneel, heel dicht bij de tekst en laat die tot leven komen door hem in de context van het Bijbelboek en van het grote verhaal van God te plaatsen. Als dat gebeurt, wekt dat nieuwsgierigheid. Staat dat er echt? Is God zo? Vanuit diep verwondering en belangstelling zullen mensen, als het goed is, gaan doorlezen in de Bijbel. Een luisteroefening die Hempenius in zijn cursussen wel eens hanteert, is een Bijbeltekst een aantal keren hardop lezen en dan steeds ergens anders de klemtoon opleggen. Doe je dat bijvoorbeeld met Jesaja 53 vers 5, om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken, voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing, dan werpt die tekst op allerlei manieren steeds weer een ander licht op de profetie van de leidende dienaar van de Heer, in wie wij Jezus herkennen, en dat is heel verrijkend. Zo leer je hem steeds beter kennen en liefhebben. Deze vorm is ook op verenigingen en in kringen prima toepasbaar. Daniël. Dominee Johan Wij maakte in de afgelopen maanden concreet mee dat zijn preken de belangstelling aanwakkeren voor wat God te zeggen heeft. In de Kerk van Hoop, NGK Hardingsveld-Giessendam, verdubbelde door middel van prekenserie over het boek Daniël het aantal bezoekers van de middagdienst. Wij, het idee om over Daniël te preken, werd me tijdens een pastoraal bezoek aangereikt. De gemeenteleden die ik sprak waren erg bezig met hoe het eraan toe gaat in de wereld en hoe de toekomst eruit zal zien. Na de zomer preekten wij eerst een aantal keren in de morgendiensten over het verhalende deel van het Bijbelboek. Vervolgens kondigde hij via het kerkblad aan dat hij het profetische deel 's middags in leerdiensten zou gaan behandelen, waarbij hij al de opzet van de serie gaf. Mensen raken erdoor geboeid en ik hoor in de wandelgangen dat ze in de Bijbel aan het lezen en studeren zijn geslagen. Het lijkt wel of er een soort hernieuwde honger naar het woord van God is door ontstaan. Bijzonder is vooral dat een groep van 18 jongeren besloten heeft om mee te doen aan deze zoektocht. Zij bezoeken de middagdiensten en houden aansluitend een gespreksavond met een preekbespreking. Hapklare brokjes. Het praktijkcentrum begeleidt gemeenten bij het samengroeien in geloof en verbondenheid. Herkennen ze daar iets van verarming rond bijbellezen en helpen ze gemeenten om daar iets tegen te doen? Dominee Jan Kuiper, medewerker van het praktijkcentrum. Voorgangers vragen soms wel om: help mij om de gemeente weer aan het bijbellezen te krijgen. Vanuit de gemeenten komt die vraag niet in die vorm, maar in feite loopt het terug naar de Bijbel door alle programma's die we aanbieden heen. Aan de ene kant zie je dat in onze tijd bijbelteksten als hapklare brokjes via de smartphone binnenkomen en snel worden toegepast. En aan de andere kant is er beslist ook een verlangen naar verdieping. Dat uit zich in het herontdekken van vormen als de Lectio Divina. Er is volgens Kuiper sprake van een zekere verlegenheid bij de kerken. Niemand zal ontkennen dat de gemeente van Christus zich moet laten voeden door het woord van God. Maar hoe werkt dat het beste in deze tijd? Schetsen. Gemeenten die in antwoord op die vraag op zoek zijn naar geschikt materiaal en geschikte vormen, kunnen heel goed terecht bij het steunpunt Bijbelstudie. Dat biedt hulpmiddelen voor de klassieke mannen- en vrouwenverenigingen, maar ook voor kringen en meer projectmatige vormen van Bijbelstudie. Voorzitter Katrien Janssens-Salomons. Het thematische blad Wegwijs verschijnt 6 keer per jaar. We doen ons best om dat fris en toegankelijk te laten zijn door steeds weer een vernieuwingsslag te maken. De thema's zijn geschikt voor groepen en voor persoonlijke bijbelstudie. De gemeenteschetsen die het steunpunt daarnaast uitgeeft zijn bedoeld voor een project van 2 of 3 avonden waar alle geledingen van een gemeente op hun eigen niveau aan kunnen deelnemen. Er zijn inmiddels 26 schetsen. Verder geeft het steunpunt Bijbelstudie in samenwerking met uitgeverij Vuurbaak schetsen in boekvorm uit over thema's en bijbelboeken. Dat de Bijbel minder gelezen wordt dan voorheen, erkent Janssens. Maar het steunpunt Bijbelstudie laat zich daar niet door uit het veld slaan. We zien dat het lidmaatschap van het steunpunt afneemt, maar we proberen ons aanbod via andere kanalen toegankelijk te maken. Bestaande vormen als Wegwijs en de schetsen worden gelukkig nog steeds gebruikt. Maar we vullen ze al jaren aan met digitale vormen. Op onze website is veel van ons materiaal na registratie gratis te downloaden en we zijn ook op Facebook en Twitter te vinden. Op dit moment onderzoeken we of we ons aanbod zullen uitbreiden met een app. Gemeenteproject. In de GKV Amersfoort Centrum bestaan bijbelstudieverenigingen in allerlei soorten en maten. Daarnaast wordt er sinds jaar en dag met een jaarthema gewerkt, dat vorm krijgt in een gemeenteproject. Wilma van der Jacht vertelt over het hoe en waarom. Het is ooit begonnen met een onderwerp waarover in de gemeente verschil van inzicht bestond, waardoor het ging wringen. We hebben ons toen er met elkaar in verdiept en dat was heel verrijkend. Inmiddels hebben we verschillende vormen ontwikkeld. Sommige jaren beslaat het project 6 à 8 weken, waarin alle verenigingen en kringen die willen meedoen hun eigen programma opzij zetten en zich in het jaarthema verdiepen. In andere jaren wordt het jaarthema verspreid over een heel jaar. Dan zet elke groep eens in de zoveel tijd een aan het jaarthema gekoppeld onderwerp op het rooster. De organisatie van het jaarthema en het bijbehorende gemeenteproject is in handen van een speciale werkgroep. Die werkgroep stelt een thema voor aan de kerkenraad, die er in de praktijk altijd mee instemt en over meedenkt. In preken en huisbezoeken komt het thema zodoende ook terug. Van der Jacht is enthousiast over deze vorm van gemeentebrede bezinning en vorming. Voor een goed project zijn mensen beslist enthousiast te krijgen. Het samen bezig zijn met een thema door alle geledingen heen geeft inhoud aan gesprekken en ontmoetingen. Zeker als er aansprekende plenaire avonden en gezamenlijke maaltijden ingepland worden, werkt het project heel samenbindend. Andere gemeenten raadt ze aan om bij een jaarthema dat in september van start gaat, in februari al te beginnen met de opzet en de uitwerking ervan. Tijdig beginnen helpt om meer mensen mee te krijgen. Mannenverenigingen maken vaak in mei al het rooster voor het volgende seizoen. De PR is in zijn algemeenheid trouwens heel belangrijk. Houd mensen erbij door via Kerkblad, Facebook, Beamer en postvakken geregeld iets door te geven over de inhoud van het project. Je kunt een logo maken wat voor herkenbaarheid zorgt. En ik geloof erg in de gezellige kant van gemeenteprojecten. Met een kaarsje en een bloemetje bij gezamenlijke maaltijden en andere ontmoetingen krijg je blije gezichten. Die kleine dingen zijn echt de moeite waard. Artikel 10 Nieuws. Jongvolwassenen meer voor homorelaties. Een recent onderzoek onder de leden van de Christian Reformed Church, CRC, in Noord-Amerika signaleert dat jongvolwassenen in de kerk positiever tegenover homoseksuele relaties staan dan ouderen. Uit de enquêteresultaten blijkt dat 52% van de CRC-studenten voor het burgerlijk homohuwelijk is, tegenover 45% van de predikanten en 39% van de CRC-leden in het algemeen. Terwijl 31% vindt dat een dergelijk huwelijk ook in de kerk gesloten moet kunnen worden. Predikanten 14%, kerkleden 21%. Van de studenten vindt 41% dat homoseksuele kerkleden vrij moeten zijn om hun eigen geweten te volgen in zaken homorelatie of huwelijk. Predikanten 24%, kerkleden 32%. 34% van de studenten vindt dat homo's de seksuele identiteit die God hun heeft gegeven mogen vieren. Predikanten 16%, kerkleden 17%. Volgens het CRC-rapport spoort deze uitkomst met onderzoek onder de Amerikaanse en Canadese bevolking als geheel. Dat laat zien dat de houding tegen homorelaties en homohuwelijk nergens sneller verandert dan in de bevolkingsgroep tot 35 jaar. Volgens de rapportschrijvers komt dat vooral doordat jongvolwassenen vaker en vanzelfsprekender homo's in hun netwerk hebben. Ze bevelen de CRC-synode aan om de kloof tussen het standpunt van jongvolwassenen en de CRC-visie op homoseksuele relaties niet te negeren. Samenwerking in Leiden. De GKV Classis Amsterdam-Leiden heeft groen licht gegeven voor intensivering van de kerkelijke samenwerking tussen de GKV Leiden en de CGK Leiden en de hervormde Marekerk, die onderdeel is van de protestantse gemeente Leiden. Samenwerking in Eindhoven. De GKV Eindhoven aan de ene kant en de CGK en de NGK Eindhoven aan de andere kant hebben elkaar erkend als gemeenten van Jezus. Als uitvloeisel daarvan zijn kanselruil, gemeenschappelijke kerkdiensten en avondmaalsvieringen mogelijk. Tussen de CGK en de NGK Eindhoven bestaat al veel langer een dergelijke zusterkerkrelatie. Artikel 11 Opinie. Win de mens van nu voor Christus. Door Matthijs Haak. Hij is predikant van de GKV Dordrecht en redacteur van Onderweg. Voorkom intern christelijk gesprek over schepping en evolutie. Christenen zijn voorlopig niet klaar met schepping en evolutie. Het gesprek daarover wordt gevoerd midden in de moderne westerse cultuur. Hoe kunnen we in dat gesprek het evangelie van Christus krachtig laten horen? Het recente boek, het geheime logboek van topnerd Tycho van Corien Oranje en Kees Dekker, deed behoorlijk wat stof opwaaien. Op een ander niveau gebeurt hetzelfde als Gijsbert van de Brink wetenschappelijke gegevens over het ontstaan en de ontwikkeling van leven meeneemt in het lezen van de Bijbel. Op een interessante manier kwam een en ander samen in een tweeluik in het Nederlands Dagblad van 9 december 2015. 4 christelijke wetenschappers waarschuwen er in een opiniebijdrage voor om de theologie niet speculatief te maken, afhankelijk van wetenschappelijke, tussen aanhalingstekens, zekerheden. Van de Brink beantwoordt deze wetenschappers. Hij daagt hen uit om met een alternatief voor de evolutietheorie te komen. Zo werd duidelijk dat er nog heel wat nodig is om verder te komen in dit gesprek. Symbolisch. In dit artikel wil ik stilstaan bij een vraag die makkelijk ondersneeuwt in het christelijke debat over schepping en evolutie. Wat willen christenen bereiken met dit gesprek? Iedere cultuur heeft zo zijn eigen ontstaansverhalen. Zie bijvoorbeeld verhalen over het begin van Ellen van Wolde. Het typeert de westerse cultuur om met wetenschappelijke precisie zeker te willen zijn over onze oorsprong. Het Westen vertelt daarin zijn heel eigen verhaal. Wat dat verhaal is, werd glashelder tijdens de opening van De Wereld Draait door University, 17 mei 2012. Professor Robert Dijkgraaf gaf toen college op een nogal symbolische plek en dag. Op Hemelvaartsdag presenteerde hij in een voormalig kerkgebouw de huidige wetenschappelijke stand van zaken betreffende het ontstaan en de ontwikkeling van het leven. De combinatie van de dag, de plaats en het zekere verhaal liet niets aan de verbeelding over. Zo laat je nog eens voelen hoe autonoom en mondig onze westerse cultuur is. Dijkgraafs conclusie was tweeledig. Aan de ene kant is de mens volgens hem maar een stipje, dat ook nog eens op het allerlaatste moment op het toneel verschijnt. Aan de andere kant is er volgens de hoogleraar ook: wij zijn toch maar mooi in staat om deze geschiedenis op te tekenen. Het is ons universum. Vreemd. Het lijkt me dat het christelijk debat over schepping en evolutie dienstbaar moet zijn aan de vraag hoe je deze westerse, autonome en mondige cultuur voor Christus wint. Maar juist deze vraag ontbreekt snel in dat debat. Bezorgde christenen vragen zich af of de juiste Bijbeluitleg wel gehanteerd wordt, of merken op dat er bakens verzet worden. Christenen die de zogenoemde theïstische evolutieopvatting verdedigen, spreken van een gebrek aan wetenschappelijke kennis of een christendom dat niet bij de tijd is. Terwijl christenen elkaar zo in de greep houden, klinkt het evangelie weinig krachtig door. Het al eerder genoemde Het geheime logboek van topnerd Tycho vind ik daar een duidelijk voorbeeld van. Waar wetenschappelijke gegevens gepresenteerd worden, is het zekerheid wat de klok slaat. Gaat het over de Bijbel, dan zijn het vragen. Hoe moet Genesis gelezen worden? Bij een knap en evenwichtig boek als Gevormd uit sterrenstof viel me dat, zij het in mindere mate, ook al op. Het theïstische evolutionisme presenteert het Bijbelse evangelie op zo'n manier dat het niet in tegenspraak is met wetenschappelijke inzichten. Maar dan vormen die inzichten het vreemd. De Bijbel komt er nogal bekaaid vanaf. Dat lijkt me te marginaal om met een overtuigend christelijk verhaal te komen en onze cultuur voor Christus te winnen. Het is vooral bedoeld om christenen te overtuigen. Plato. Juist daarom moeten christenen die zich verzetten tegen de theïstische evolutieopvatting nog eens goed nadenken. Bereiken zij niet vooral dat christenen nog meer gaan graven in wetenschappelijke argumenten? En raken we dan niet verstrikt in onze westerse cultuur met haar drang om zeker te willen weten hoe het zit met onze afkomst? Bedenk dat de theïstische evolutieopvatting dicht bij het huidige westerse leefklimaat staat. Tenzij dat klimaat plotsklaps verandert, biedt die opvatting de beste ingang om mensen van nu voor Christus te winnen. Verbondenheid met christenen uit de vroege kerk kan ons wellicht helpen. Die christenen moesten namelijk, net als christenen nu, hun geloof uitleggen in een cultuur die Christus niet kende. Kenner van de patristiek E.P. Meijerink wijst daarop dat ze zich onbekommerd aansloten bij de toen heersende opvatting van Plato dat God de wereld uit vormloze materie had geschapen. Je zou die positie kunnen vergelijken met de hedendaagse christenen die de theïstische evolutieopvatting aanhangen. Je sluit je als christen aan bij de heersende opvatting van je tijd. Maar Meijerink zegt dat de christenen uit de vroege kerk er op den duur toch anders over gingen spreken. Ze leefden in een polytheïstische samenleving en als je dan instemt met de heersende gedachte over het begin, zou de indruk kunnen ontstaan dat er naast God iets anders was, namelijk vormloze materie. Dat wil je niet eens suggereren. God is immers de enige en er is één Heer, Deuteronomium 6 vers 4, 1 Korintiërs 8 vers 6. Daarom gingen die eerste christenen spreken van schepping uit niets en belangrijker, schepping in Christus. Wij kunnen hiervan leren dat we in zekere zin onbekommerd in onze eigen tijd kunnen staan. Maar vooral kunnen we van hen leren dat het evangelie uniek is. We hebben een niet gevreemd eigen verhaal te vertellen. Stipje. Het is duidelijk dat het huidige christelijke debat over schepping en evolutie verder gevoerd moet worden. Dat heeft tijd nodig. En gebed, studie en veel en goed gesprek. Laten we ondertussen onze cultuur niet uit het oog verliezen. Dijkgraaf en alle mensen van nu hebben het recht om te weten dat we inderdaad maar weinig voorstellen. Golgotha laat ons voelen dat God zelf in zijn Zoon Jezus minder werd dan het minste stipje. En laat mensen van nu voelen hoe onvoorstelbaar uniek ons leven is. Uitgerekend in en met die gekruisigde zijn we voorbestemd om voor altijd te leven. Laat het breaking news gehoord worden dat op deze ongedachte manier de schepping tot haar doel komt. Want in het geloof in Jezus wordt de Schepper geprezen. Artikel 12, woordzoeker. Groot denken van God, door Jan Mudde. Hij is predikant van de NGK Haarlem. Wij zijn maar knechten, we hebben enkel onze plicht gedaan. Lucas 17, vers 10. Voortreffelijk, je bent een goede dienaar. Lucas 19, vers 17. In een van zijn cantates lijkt Johann Sebastian Bach een grapje te maken. De tekst luidt: open voor mijn beroerde liedjes, Jezus, uw genade oor, als ik in het hogere koor met de engelen mee mag zingen, zal mijn danklied beter klinken. Bach, de grootste van alle Europese componisten, suggereert hier dat zijn liedjes bij Jezus niet eens door de audities zullen komen. Hoe absurd het ook lijkt, dit is niet als understatement bedoeld. Bach dacht groot van Gods heiligheid en daardoor heel klein van zichzelf. Soli Deo Gloria. Uitvaart. De spiritualiteit die de cantates van de Lutherse Bach kenmerkt, heeft diep wortel geschoten in onze gereformeerde gezindte, zij het onder invloed van Calvijn. Het was ook Calvijn helemaal om de Gloria Dei, de eer van God, te doen. Alles wat wij doen blijft beneden de maat van Gods bedoeling. Een weerklank daarvan hoor ik bij oudere gemeenteleden als het gaat over hun uitvaart. Dominee, heb het maar niet over mij. Heb het maar veel over Jezus. Hem komt de eer toe. Misschien zijn wij deze spiritualiteit wat kwijtgeraakt. Het accent op de hoogheid en heiligheid van God en de kleinheid en zondigheid van de mensen zijn we als eenzijdig en deprimerend gaan ervaren. Tijdens uitvaarten nemen we alle tijd voor het in herinnering roepen van de overledene zelf. In onze opvoeding en kerkelijke cultuur benadrukken we de grote betekenis die elk mensenkind voor God heeft. Weet dat je van waarde bent. Weet dat je een parel bent, een parel in Gods hand. Plicht. Toch wordt in die oude Lutherse en Calvinistische traditie een accent gelegd dat recht doet aan de Bijbel. Namelijk dat zelfs het grootste en mooiste wat wij mensen presteren in het niet zinkt bij Gods heerlijkheid. En de mens die doet wat God van hem vraagt, doet simpelweg niet meer dan zijn plicht. Zoals de dienaren in Jezus' gelijkenis. Ze hebben de hele dag op het land gezwoegd en gaan bij thuiskomst linea recta naar de keuken om een maaltijd voor hun heer te bereiden. Hun instelling is, wij zijn maar knechten, we hebben enkel onze plicht gedaan. Voortreffelijk. Maar er is ook nog een ander perspectief. In een andere gelijkenis spreekt Jezus over Gods reactie op de trouwe toewijding van dienaren. Als hij heeft vastgesteld dat ze gewoekerd hebben met hun talenten, spat de waardering van de Heer ervan af. Voortreffelijk, goede dienaar. God de Heer is blij met de trouwe toewijding van degenen die hem uit liefde dienen. Dat goddelijke perspectief mogen we ook meenemen in onze kijk op elkaar en ons werk. We mogen van elkaars inzet en toewijding aan Christus genieten en elkaar om die reden waarderen en complimenteren. Zonder bang te zijn de eer van God tekort te doen, mogen we bij gelegenheid die waardering ook van harte uitspreken. Voortreffelijk, goede dienaar. Twee perspectieven op de mens en zijn inzet. Beide hebben we even hard nodig. Vanuit beide mogen we leven, ook als we slechts één benoemen. Het ene houdt ons op een gezonde manier klein, het andere doet ons op een hartverwarmende manier goed. Artikel 13, kolom, pot dicht, door Eline de Beau. Een opvallende monumentale kolos in het hart van de stad. Dat is de ontmoetingsplek van onze gemeente. Elke dag staan veel mensen daar even stil. Maar naar binnen kan niemand. De zware deur zit potdicht. Er zit niet eens een deurkruk aan. Hij kan alleen van binnen naar buiten opengeduwd worden. De dominee woont in een pastorie in een keurige buitenwijk, waar hij in alle rust zijn preken kan schrijven. In elke discussie over het missionair gezicht van de gemeente komt het meteen op. De kerk zou, in ieder geval overdag, open moeten zijn voor mensen die God, bezinning, ontmoeting of bemoediging zoeken. Of misschien wel in heel concrete nood verkeren, omdat ze honger hebben of zich bedreigd voelen. Hoe kun je het nog verkopen, dat we Gods huis hermetisch gesloten houden, voor wie bij hem aankloppen? Nee, steigeren de kerkvoogden en anderen die ons erfgoed lief zijn, er kan geroofd of beschadigd worden, en wie zou de kerk moeten bemannen? Het is al zo moeilijk om vrijwilligers te vinden. En laten we ook de koster van de Rooms-Katholieke Kerk 100 meter verderop niet vergeten. Hem werden recent letterlijk de hersenen ingeslagen met een kandelaar door wanhopigen die zijn pinpas wilden. Nu heeft onze oer-protestantse kerk geen kandelaars, maar de dreiging is reëel. Ik betrapte me er zelf zondag na de aanslagen in Parijs op dat het op slot gaan van de zware deur tijdens de kerkdienst deze keer geen zucht van frustratie, maar van opluchting opleverde. Wie heeft er nog de moed om de deur open te houden voor wie naar binnen wil? De moed om tijd vrij te maken voor een gesprek met stadsgenoten? De moed om de lichten aan te steken in de kerk, zodat we een stad op een berg zijn en geen vergeten gebouw verzegeld door goddeloze graffiti? Artikel 14, missionair. Gastvrij voor God. Door Peter Wieringa. Hij is missionair consulent van de NGK. Goede voornemens voor 2016. 1. De christelijke jaartelling begint bij de komst van God als mens tussen de mensen. Kerst loopt in onze tijd uit in de komst van het nieuwe jaar. Een mooie aanleiding voor ons, voor jou, om ook in 2016 weer als Gods navolgers doelgericht te leven. Wat neem jij jezelf op dit terrein voor? In de volgende aflevering staan we stil bij goede voornemens voor kerkenraden en evangelisatiecommissies. deze keer bij persoonlijke voornemens. Hieronder geef ik een aantal, wat ik maar noem, V-tips. Lees ze eens door en kies er één of meer uit die je in het komende jaar handen en voeten wilt geven. Verwachtingsvol. Je basisovertuiging mag zijn dat God mensen kan en wil veranderen. En hij doet dat ook. Onderzoek van Alrik Vos binnen de kleine gereformeerde kerken laat zien dat in kerken waar de leden verwachten dat God mensen geloof geeft, er 13 keer zoveel mensen tot geloof komen. Hun verwachtingen kleuren hun gebeden en daden. Ze noemen namen in het persoonlijk gebed. Ze verwachten dat God hen zelf wil inschakelen en vragen of God ze tot een instrument in zijn hand maakt. En als kerk stoppen ze veel tijd en geld in relaties en evangelisatieprogramma's. Vrijmoedig. Als je weet dat God mensen kan veranderen en dat hij jou wil inschakelen, dan kom je als weerloos mens tussen andere mensen. Vertrouw dan op God in deze wereld. Vertrouw dat de Geest je zal helpen met goede woorden. Vrijmoedigheid is geen gedrag, maar een overtuiging. God werkt, dus ik ook. God zelf stuurt me erop uit. Wat kan me gebeuren? Voorbij gewoon gedrag. Wat kenmerkt prachtige mensen? Dat ze net iets meer zijn of doen dan anderen. Neem Paus Franciscus. Hij weet wat God wil en gaat voorbij het gewone gedrag van zijn kerk. Hij loopt onbeschermd door een criminele buurt. Hij wast niet de voeten van kardinalen, maar van moslimjongeren. Of neem Jezus. Hij weet wat God wil en gaat voorbij aan zijn eigen leven en comfort. En neem jezelf. Hoe ben jij prachtig in 2016? Wat wil God voor jou persoonlijk? Welk extra past bij jou? Gastvrij. Van alle nieuwe gelovigen komt 57% tot geloof door persoonlijke relaties met christenen. Jouw vriendschap, jouw open tafel, jouw aandacht voor de ander en jouw vertrouwen op God, ze worden zichtbaar voor mensen die dicht bij jou leven. God gebruikt jou als sleutelfiguur in zijn werk met je vrienden, buren, collega's, mede-hobbyisten. Dus zet je huis open. Organiseer een filmavond. Nodig niet-christenen uit op je verjaardag. Maak je huis tot een plek waar God de gastheer is. En bedenk steeds wie jouw Heer graag zou uitnodigen via jouw huis. Vredestichter. Met kerst kwam de vredevorst. In 2016 kun jij ook aan Gods vrede bijdragen. Christenen worden op het werk het meest gewaardeerd als ze proberen de sfeer te herstellen. Dan wordt een bekende tekst in het alledaagse leven al praktijk. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Christen zijn op je werk? Dat is met mensen in vrede leven en voor mensen de hemelse vrede zoeken. 5 tips voor een missionair leven in 2016. 1. Werk met een gebedslijstje van mensen voor wie je regelmatig bidt. 2. Oefen je onbezorgdheid door God dagelijks te vragen om kansen voor contact. Praat met God over deze mensen voor je met hen over God praat. 3. Kijk 's ochtends in je agenda om te zien wie je gaat ontmoeten. Bedenk hoe je deze mensen iets meer kunt laten zien van de goedheid van je Heer. 4. Ga na hoe je 2 keer per maand jouw huis tot een ontmoetingsplek kunt maken. 5. Waar kun je voor bidden en wat kun je doen op je werk om de onderlinge sfeer en vrede te bevorderen? Artikel 15, thema Boeken met Spirit. Door Rob van Houwelingen, GKV, hij is hoogleraar Nieuwe Testament aan de TU Kampen en lid van de brede redactie van Onderweg. Het eerste gedeelte van dit artikel is eerder gepubliceerd in het boek Ongemakkelijke teksten van Paulus. Wat maakt de Bijbel bijzonder? Wat is het bijzondere van de Bijbel? Op grond waarvan zou de Bijbel, anders dan andere boeken uit de wereldliteratuur, ons toegang geven tot ons hart? We hebben bij de Bijbel niet te maken met een boek dat uit de lucht, lees, de hemel is komen vallen, zoals de Koran volgens de islam letterlijk aan Mohammed gedicteerd zou zijn door de engel Gabriel. Het is geen gedownload document. De Bijbel kent een eeuwenlange ontstaansgeschiedenis en bevat zeer verschillende documenten. Literaire theologische teksten die door menselijke auteurs zijn geschreven. Hoe kan God in dit alles de hand hebben gehad? Of die menselijke auteurs allemaal zodanig hebben geïnspireerd dat we kunnen geloven dat God zelf tot ons spreekt? Aan het slot van 2 Timotheus 3 raakt Paulus zulke vragen aan. Terloops, want hij schrijft geen verhandeling over het bijzondere van de Bijbel, maar een persoonlijke brief aan zijn medewerker Timotheus, die praktische aanwijzingen nodig heeft. Hoe moet je als voorganger van de gemeente te werk gaan? Uit welke bron kun je hemelse wijsheid putten? Paulus schrijft, je bent van kindsbeen af vertrouwd met de heilige geschriften die je wijsheid kunnen geven, zodat je wordt gered door het geloof in Jezus Christus. Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen en om op te voeden tot een deugdzaam leven. 2 Timotheus 3, vers 15 en 16. De heilige geschriften van Israël zijn van goddelijke oorsprong, zo stelt Paulus, en daarom bij uitstek bruikbaar voor Timotheus. Ze hebben reddende kracht. Maar waar gaat het dan precies over? Welke geschriften? In het Grieks staat in vers 15 pasa grafe, wat op drie manieren weergegeven kan worden. Heel de schrift, elk geschrift of elke schriftplaats. Wat betreft grammatica en zinsbouw zijn alle drie de mogelijkheden te verdedigen. 1. Heel de schrift, herzien de Statenvertaling. De volledige schrift. Dan is pasa grafe gelijkwaardig aan de heilige geschriften die vlak daarvoor genoemd waren, dus alle boeken van het Oude Testament. De overgang van meervoud naar enkelvoud zou echter wel heel abrupt zijn. Waarom schrijft Paulus niet zoiets als panta grammata? Of waarom formuleert hij niet met behulp van de algemeen bekende aanduiding de schriften? 2. Elk geschrift. Dan kan pasa grafe elk van de heilige geschriften zelf aanduiden. Dus ieder oud-testamentisch bijbelboek afzonderlijk. De betekenis geschrift of boek voor grafe, hoewel niet vertegenwoordigd in het Nieuwe Testament, was in het Hellenistische Jodendom zeer gebruikelijk en is ook te vinden bij de kerkvader Origenes. 3. Elke schriftplaats, NBV, schrifttekst. Dan kan pasa grafe elk onderdeel van de heilige schriften aanduiden, dus in principe iedere passage of zin. Vaak wordt he grafe inderdaad gebruikt bij het citeren van een bepaald schriftwoord, zoals in de formule de schrift zegt. Maar van zo'n citaat is hier geen sprake. Wil Paulus zeggen dat elke willekeurig te citeren bijbeltekst van goddelijke oorsprong en daarom bruikbaar is? Het is de context die de doorslag zal moeten geven. En dan ligt de tweede betekenis, elk afzonderlijk geschrift binnen het geheel van de heilige geschriften, het meest voor de hand. We hebben hier niet te maken met een algemene uitspraak over de inspiratie en het gezag van de Bijbel. In de tijd van Paulus en Timotheus gebruikte men nog schriftrollen. Vandaar het veelkomende meervoud, de schriften. Welk boek men ook opslaat uit die grote verscheidenheid van heilige geschriften, steeds geldt dat het levenskracht heeft die bevrijdend werkt, omdat zo'n boek van goddelijke oorsprong en daarom bruikbaar is. Ademen. Paulus preciseert dit nog iets. Hij zegt dat elk heilige schrift, letterlijk vertaald, God geademd en bruikbaar is. De term God geademd, Theopneustos, is een vondst van Paulus zelf. Gods levensadem bracht deze teksten tot stand. Zoals de profeten door de Heilige Geest werden gedreven om namens God te spreken, 2 Petrus 1, vers 20 en 21, zo zijn hun geschriften met Gods geest geademd. Het is alsof ieder bijbelboek vanuit de hemel ademhaalt. Dat is de vitaliteit van het goddelijk woord. Het heeft spirit en daarom geeft het spirit. Met de theologisch ingeburgerde term inspiratie wordt theopneustos dus gebrekkig weergegeven. Het gaat eerder om spiratie, door God geblazen. De teksten ademen God. Aan elk van de heilige geschriften kan men aflezen dat het van goddelijke herkomst is, omdat de heilige erachter staat. Juist daarom kan Paulus van elk geschrift zeggen dat het tevens bruikbaar of nuttig is. Goddelijke oorsprong, goddelijke werking. Wat er ook op de rol staat, wetgeving, geschiedschrijving, wijsheid, profetie of poëzie, alles heeft een bijzondere gebruikswaarde binnen de christelijke gemeente. Paulus en Timotheus hebben ongetwijfeld gedacht aan de boeken van het Oude Testament. Maar de formulering elk geschrift geeft ons de ruimte om creatief doordenkend de apostolische geschriften die in het Nieuwe Testament verzameld zijn mee te rekenen. Zie 2 Petrus 3, vers 15b en 16. Waar de brieven van Paulus op één lijn gesteld worden met de overige geschriften, namelijk die van het Oude Testament. Zo geldt het God geademd en bruikbaar in onze tijd voor de Bijbel als geheel. De Bijbelse geschriften zijn heel divers, maar ze vinden hun eenheid in God, die door middel daarvan mensen aanspreekt. Zijn stem klinkt daarin door. In Romeinen 15 vers 4 zegt Paulus iets vergelijkbaars. Alles wat vroeger is geschreven om ons te onderwijzen, omdat wij door te volharden en door troost putten uit de schriften zouden blijven hopen. Maar wat blijkt uit het volgende vers? Dat het God in eigen persoon is die ons doet volharden en troost geeft. Geen enkel geschrift, hoe heilig ook, kan ooit de levende God vervangen. Laat daarom onze spiritualiteit op hem afgestemd zijn. Het geschrevene moet door ons als lezers geleefd worden in onze hedendaagse werkelijkheid. En dat kan gelukkig ook. Dankzij de Geest leven wij met de Bijbel op de adem van Gods stem. Hoe bruikbaar is de Bijbel dan? Vers 16 somt vier kernwoorden op. Onderricht, weerlegging, verbetering en opvoeding in gerechtigheid. Zo tekent zich een begaanbare route af met als reisgids een serie Bijbelboeken. Die zijn geschikt om mensen eerst de juiste weg te wijzen, onderricht, zo nodig terug te brengen van een dwaalspoor, weerlegging, weer op weg te helpen, verbetering, en verder te begeleiden ten einde nieuwe ontsporingen te voorkomen. Opvoeding in gerechtigheid. Qua gebruikswaarde gaat dat alle wereldliteratuur te boven. Juist omdat Gods stem erin te horen is, zijn het boeken die spirit hebben en spirit geven. Artikel 16, thema Bijbellezen in je gezin. 7 tips. 1. De Bijbel is evangelie, het goede nieuws over Jezus Christus. We geloven niet in een boek, maar in een levende Heer. Laat je als ouders altijd weer verrassen door de Heer zelf en houd je band met hem levend. Dat wordt dan ook primair wat je met je kinderen deelt als je samen uit de Bijbel leest. Spreek over de Bijbel als het goede nieuws van Jezus. 2. God vertelt het goede nieuws vooral in verhalen. We hebben het wel vaak over een boek vol regeltjes, maar er staan vooral veel verhalen in de Bijbel. Verhalen waarin je God en jezelf leert kennen. Een verhaal is narratief, niet beschouwend of voorschrijvend. Bovendien kun je je makkelijk met de figuren uit de verhalen identificeren. Met Hanna, die zo graag een kindje wilde. Met Mozes, die de grote taak niet aandurft. Met Mirjam, die zich zo verantwoordelijk voor haar broertje voelt. Blijf met je kinderen de verhalen lezen, ook als ze groot worden. Kies je Bijbelvertaling daarbij uit aan de hand van het voorleeskarakter. Niet elke Bijbel is goed voorleesbaar. Pak gewoon die oude Anne de Vries weer uit de kast en verander wat ouderwetse woordjes of koop de jeugdbijbel of tienerbijbel voor je oudere kinderen. Voorlezen is geweldig om te doen en je zult zien dat je kinderen zich beter inleven. 3. We hebben de Bijbel ook gekregen als boek waarin we leren wat we geloven, geloofskennis dus. Ook dat willen we graag met onze kinderen delen. In de Bijbel zelf is dat ook belangrijk. Hoe breng jij je kinderen kennis van de Bijbel en het geloof bij? Denk er eens over na om met je kinderen de Bijbel te bestuderen door samen vragen te stellen en Bijbelteksten te leren. Begin de dag met het opzeggen van een Bijbeltekst. Lekker gemakkelijk en de tekst gaat een leven lang mee. Kies daarvoor dan de Bijbelvertaling die je kind het meest tegenkomt, thuis en in de kerk. 4. Als we Bijbel lezen, horen we ook een oproep. Gods Geest heeft ervoor gezorgd dat deze woorden ooit zijn opgeschreven en bij elkaar zijn gebundeld. Maar Gods geest doet ook een roep uitgaan van deze woorden. Als je Bijbel leest, word je opgeroepen om iets te doen. Je overgeven, je bekeren, je leven vernieuwen, het oude weg doen, de weg van Christus gaan. Over de oproep tot bekering kun je goed met je kinderen doorpraten. Wat vraagt deze tekst van jou? En wil je dat ook, jezelf overgeven? Je kunt kinderen deze vraag prima stellen, hoewel het natuurlijk niet elke dag hoeft. 5. Naast verhalen vind je ook meditatieve teksten in de Bijbel, zoals de psalmen. Het lijkt me in deze op hol geslagen wereld belangrijk om je kinderen die rust bij God aan te reiken. God geeft je zijn woorden en daarin zijn aanwezigheid om rust en vrede te ervaren. Hoe zou jij met je kinderen herkauwend kunnen lezen? Misschien zijn de meditatieve teksten geschikt om 's avonds met je kind te lezen, zonder de drukte van je hele gezin. Lees een tekst 1 of 2 keer door en probeer samen eens te proeven wat God wil zeggen. Probeer het gewoon eens, je zult verrast worden. 6. We lezen niet alleen verhalen en psalmen in de Bijbel, maar ook veel brieven en praktische aanwijzingen, zoals in de wetboeken in het Oude Testament. De Bijbel gaat ook over het gewone leven, waarin je een hek om je dakterras moet bouwen om ervoor te zorgen dat niemand in jouw huis een ongeluk krijgt. Voor die wetboeken en brieven bestaan weinig kinderbijbels. Je zult er dus echt de Bijbel zelf bij moeten pakken. Geef elk kind daarvoor een eigen Bijbel. Misschien mooi om je ouders of schoonouders te vragen om elk kleinkind rond zijn of haar 8e of 10e verjaardag een eigen Bijbel cadeau te geven? Sommige gezinnen gebruiken graag een boekje bij het Bijbellezen met uitleg en vragen. Je kunt ook gewoon samen een stukje lezen en je kinderen zelf vragen stellen. Vraag maar eens na het Bijbellezen: denk je dat wij dit hier ook kunnen doen? Ik ben benieuwd wat je kinderen zullen zeggen. Het is best een zoektocht natuurlijk. Wanneer is een tekst niet meer van toepassing en wanneer wel? Veel ouders schrikken terug voor deze lastige vragen. Maar doe het gewoon. God heeft jullie uitgekozen om met deze kinderen de Bijbel te lezen en te ontdekken wat zijn wil voor het leven is. Wees niet te bang om iets niet te weten en het aan anderen of God te moeten vragen. Speciaal om ouders en kinderen te helpen bij het lezen van de Bijbel, is er nu de Samenleesbijbel, met veel vragen en opdrachten in de Bijbel zelf. 7. We kunnen veel vertellen en overdragen, maar het geloof in God blijft ergens een mysterie, een geheim. Je kunt je kinderen het geloof niet zomaar geven, en ook voor jezelf blijft het op een bepaalde manier een geheim, wie God en de Heer Jezus zijn. Dat betekent ook niet dat alles zomaar vaststaat, ook niet de betekenis van een Bijbeltekst die je leest. God kan je altijd weer verrassen. Laat ook eens iets verrassends gebeuren als je samen Bijbel leest. Pak een groot vel papier of een stuk behang en schrijf een Bijbeltekst groot uit. Een paar versen uit een psalm bijvoorbeeld. Ga vervolgens allemaal tekenen wat je leest. Iedereen krijgt daarbij een eigen regel. Het zal je verrassen wat je zelf ervaart en wat je kinderen laten zien. Zoek ook eens op internet naar gezinsmomenten. Je vindt veel inspiratie om met je kinderen creatief met de Bijbel aan de slag te gaan. Dit artikel is geschreven door Janneke Burger Niemeyer. Zij is theoloog, moeder van 3 kinderen en hoofdredacteur van Jente, tijdschrift over geloofsopvoeding. Artikel 17, Stimulans. Nieuw in onderweg, de rubriek Stimulans, bedoeld om boeken, blogs, filmpjes of andere media die met geloofs- en gemeenteopbouw te maken hebben, onder de aandacht te brengen. In deze eerste aflevering onder andere een boek en een scriptie voor pastors, catechesemateriaal en een nieuw tijdschrift om kinderen met de Bijbel vertrouwd te maken. Kinderen ontdekken de Bijbel. Een blad Alef wordt uitgegeven door het Nederlands Bijbelgenootschap. Nieuwe gids voor pastoraal werkers, handboek voor pastors. Eigentijdse catechismussen. Pastoraat aan dementerenden, pastoraal bezoekwerk aan mensen in het verpleeghuis die lijden aan dementie, door Peter Versloot. Christus vertegenwoordigen op aarde. Naar aanleiding van het boek Vreemdelingen en priesters van Stefan Paas.